Nou, in de laatste paar preken voor de WLG-bouwvak. Toen heb ik het met u gehad over hoe Jezus op een gegeven moment onderweg is naar Jeruzalem. En dan onderweg daarheen vervloekt hij een boom. En dan gaat hij naar de tempel, hij reinigt de tempel. En daarna zie je dat die vijgenboom ook daadwerkelijk helemaal verdord is. En we hebben het erover gehad over hoe Jezus ons leven wil reinigen en zuiveren. Zodat jij en ik echt die tempel van hem kunnen zijn. En dat die boom van kennis van goed en kwaad uit ons leven echt helemaal weggehaald wordt. En dat al die marktkraampjes die het leven en met name ook de vijand in jouw leven wil plaatsen. Dat die uit je leven verwijderd mogen worden. En dat is een proces. Dat is een weg om daarin steeds meer gefocust te zijn op Jezus en steeds meer te gaan lijken op hem. En onze hemelse Vader, die gaat met ons soms wegen die we niet altijd begrijpen. Maar zijn doel is altijd om ons te brengen op die plaats dat wij volkomen aan hem toegewijd zijn en volkomen met hem verbonden zijn. Ik heb het vaker hier gezegd. En ik gebruik daar wel eens een aantal voorbeelden van, onder andere die zwam in de vloer die wij gehad hebben in ons huis. Van als God iets afbreekt, dan heeft hij altijd als doel dat hij iets sterkers weer wil opbouwen. En er zat zwam onder de vloer en die balken moesten weg. En uiteindelijk is er iets veel sterkers ondergekomen. En zo kan ik heel veel voorbeelden vertellen uit mijn eigen leven en ook voorbeelden uit Gods woord. Dat God er altijd op uit is dat hij jou sterk wil maken in hem. Jouw aards perspectief wil vergroten naar een hemels perspectief. En dat jij met hem verbonden mag worden meer en meer en meer. En dat de Zoon Jezus Christus in jou mag opstaan. Dat is waar God op uit is, met jou en mij. En dat doet hij fantastisch, dat doet hij heel liefdevol. En deze zomer ben ik nog steeds bezig gegaan om biddend te horen van God. Van Heer, wat zijn nou de fundamenten van dit huis? Waar wilt u heen? Nou, daar ga ik niet te veel over vertellen vanmorgen. Maar wat ik wel even wil aankaarten is ook in die studie ben ik behoorlijk intensief bezig geweest. Met van waarom is het nou zo belangrijk om Jezus centraal te stellen? Hoe zit dat? Jezus in het middelpunt. En hoe zit het dan met de Vader en met de Geest? En oh, fantastisch wat je daar vanuit ontdekt. Over van wat er gebeurt als je Jezus centraal stelt. Hoe dan zelfs de liefde van de Vader en de leiding van de Heilige Geest in jouw leven steeds meer zichtbaar wordt. En Jezus centraal stellen in je leven brengt je op de plaats waar God jou hebben wil. En vanuit die studie, om gewoon de Bijbel te bestuderen en dingen te ontdekken en ook te gaan verwoorden van hoe zit het theologisch en hoe zit het daar, hoe zit het zus, van dat Jezus centraal staat, man, het is overweldigend hoe je eigenlijk overal opnieuw Jezus terugvindt. En vanmorgen wil ik met u een Bijbelboekers bespreken, waarin ik zelf ook heel verrassend opnieuw ontdekte hoe zelfs in dit Bijbelboek, waar ik het niet zomaar verwacht had, we het werk van Jezus en wie hij voor ons is en wat hij met ons wil doen, hoe we dat kunnen ontdekken. En ik heb dat ontdekt en ik wil dat met u vanmorgen bespreken in het boek Job. Jezus in Job. Daar wil ik eens met jullie naar kijken vanmorgen. En een aantal levenslessen ontdekken. En weet je, in één preek, ik ga ook niet een hele diepe Bijbelstudie doen. Het is in een zondagochtend, vind ik dat het allerbelangrijkste, dat we eventjes weer echt aan de voeten van Jezus komen. Dat we weer iets dichter bij hem komen. Dus er zijn heel veel Bijbelteksten die ik zou kunnen noemen, maar ik ga ze niet allemaal benoemen. Ik ga een aantal dingen benoemen die je gewoon echt terug kunt vinden in het boek Job. En een aantal kernteksten die wel even belangrijk zijn. Maar we gaan er eens naar kijken, een aantal levenslessen van het boek Job. Het boek Job, even kort, is een van de wijsheidboeken uit de Bijbel. Samen met Psalmen, Spreuken, Hooglied en Prediker. En wat zijn nou die wijsheidboeken in de Bijbel? Dat zijn Bijbelboeken. Dat is dan op een manier geschreven dat erop gericht is om vragen te beantwoorden over het bestaan van God. Over de mensheid, over de schepping en ook over het kwaad en over lijden. Die wijsheidsboeken geven daar inzicht over. Spreuken, Psalmen, Prediker, allemaal op een hele andere manier. Maar daarom heet dat wijsheidboeken. Inzicht over van wie is God, wie ben ik enzovoort. Nou, en als je dan naar Job kijkt, het is verschrikkelijk wat er met hem gebeurt. Niemand van ons, gelukkig zijn er maar heel weinig mensen relatief, in elk geval hier, die zoiets verschrikkelijks hebben meegemaakt als Job. Op de wereld zijn er echt mensen die nog verschrikkelijkere dingen meemaken. En wat hem overkomt is echt, dat wens je niemand toe. En Ik wil, als ik naar het verhaal van Job ga kijken, ik ga niet te veel nadruk leggen op hoe verschrikkelijk het is wat hem overkomt. Maar ik wil met name kijken welke levenslessen, welke lessen komen uit deze geschiedenis naar voren. Welke prachtige waarheden, ondanks het hele heftige, ondanks die vragen. Want Job zit met een hele hoop vragen. Hij zit met een hele hoop worstelingen. En wat daar dan doorheen toch zichtbaar wordt, wat voor jou en mij levenslessen zijn, is echt uiteindelijk echt heel hoopvol. Het begint niet hoopvol, maar het eindigt wel hoopvol. Het boek Job beschrijft het lijden van Job en Jobs zoektocht naar de oorzaak daarvan. En wij hebben dat ook vaak een beetje de neiging toe. Heel logisch. Wij willen ook lijden en al die de moeilijkheden willen wij een plek geven. En hoe ga je daar nou mee om? En hoe, met name ook voor vanmorgen is het best wel eens interessant, van hoe ga je daar nou kijken? Juist vanuit het volbrachte werk aan het kruis. Juist kijken naar wat Jezus heeft gedaan. Hoe moet je dan kijken naar lijden enzovoort? En zo iemand als wat Job is overkomen. En het maffe is, of het aparte is, de centrale vraag van Job was, waarom moet ik zo lijden? En wat is de plaats van God in dit alles? Het lijkt erop dat Jobs worsteling met deze vraag een diepe probleem was dan zelfs het lijden zelf. Hij was alles kwijt. Maar zijn bezittingen, zijn kinderen, en hij werd op een gegeven moment zo ziek dat zijn vrouw zei, Job, vervloek God en sterf gewoon. Alles was weg. Alles waar hij op bouwde. Alles waar hij zijn identiteit blijkbaar in gevestigd leek te hebben. Alles was weg. Maar waar je het meeste over hoort is hoe dat Job dat een plek probeert te geven. En met name, hoe zit dat dan met God die hij juist zo goed wilde dienen? En laten we eens even kijken naar het begin. Job 1 vers 1. In het land Uz woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God. Hij meed het kwaad. Wat wil je nog meer? Hij was rechtschapen, onberispelijk, dus er was niets op hem aan te merken. Hij had ontzag voor God en hij meed het kwaad. Wie van ons hier durft hetzelfde over zichzelf te zeggen? Er staat nogal wat over Job. En er staat dan, als je dan verder leest, dan zie je ook dat God ernaar keek en zegt van, man, deze man die leeft voor God. En dan zie je dat er een gesprek plaatsvindt, dat Satan de aanklager komt en dat hij zegt van, ja, Job, die dient u wel zo, maar dat komt gewoon puur voort omdat alles hem zo voor de wind gaat. Als het allemaal weg is, dan echt, God, dan volgt hij u niet meer. Als Job, die houdt gewoon van u, omdat zijn leven zo fantastisch is en dan is het wel makkelijk om u te volgen. Dat is een beetje de discussie die ontstaat. En dan krijgt Satan, die krijgt toestemming van God om alles weg te nemen. En dat, met name dat stukje heb ik altijd heel vreemd gevonden. Liet God zich daar nou verleiden tot een ordinaire weddenschap? Je mag vragen stellen, toch altijd? Goede vragen stellen is belangrijk. Liet God zich verleiden tot een ordinaire weddenschap ten koste van een van zijn trouwste volgelingen? In Ezechiël wordt ook over Job gesproken dat het een rechtvaardig mens was. Samen met Daniel en Noach wordt over die drie gesproken specifiek. Dat bevestigt trouwens ook dat Job wel een historisch persoon was. Want daar zijn soms ook wel eens discussies over. Maar liet God zich leiden tot verleiden tot een weddenschap? God zit in de hemel. Nou, laten we maar eens proberen met hem. En toevallig werd Job uitgepikt. Of had God toch verborgen redenen waarom hij dit toeliet? Rama waar? Weet je nog dat ik het eventjes zei, als God iets afbreekt, wil God iets sterkers opbouwen. En dit is wel een heel extreem en heftig verhaal. Ik geloof dat zo en zo, zo extreem, nou ja goed, heb ik net al even genoemd. Maar zou het zo kunnen zijn dat toch hierdoorheen, zelfs met Job, God een hoger doel had, waarin hij dit durfde toe te staan? Het maf is, als je goed in de Bijbel kijkt, elke keer als Satan iets doet bij wat dan ook, in welk verhaal in de Bijbel ook, zie je uiteindelijk dat Satan elke keer weer de grote verliezer is. In elk verhaal in de Bijbel waar Satan langskomt en hij iets probeert, en hij dacht van, nu heb ik echt Jezus te pakken, ik nagel hem aan het kruis. Dus dat leek de grootste overwinning van de vijand. Maar God is elke keer in staat om van de grootste overwinning van de vijand, ogenschijnlijk, een nog veel grotere overwinning van God zelf te maken. Dat is hoe God kan werken. En eigenlijk is het altijd hoe God werkt. Sla me elk verhaal over de vijand op waar hij een stuk winst lijkt te behalen. Uiteindelijk wint God. Dus ook in deze situatie heeft God een of andere weddenschap aangegaan. Nou, laten we het eens zien. Als het ware twee macho mannen met een biertje. Die eventjes willen kijken van wie krijgt gelijk. Of zien we ook hierin toch onze grote God, de Vader. Die zelfs door deze situatie op de dag van vandaag jou en mij nog dingen wil leren. Wil tonen. En hoe zit Jezus ook nog in dit verhaal? Uiteindelijk vernietigt Satan alles wat Job heeft. Alle vee wordt geroofd. Personeel wordt gedood. Zijn kinderen worden zelfs gedood. Iets waar overigens normaal gesproken een normaal mens komt daar nooit van zijn leven weer overheen. Als dit jou overkomt, nou, geef mij mijn leven maar een, hoe noemen ze dat dan? Hoe zeggen ze dat uit? Geef mij een portie maar een fikkie. Laat maar. Dat is dan ook iets wat heel makkelijk bij ons binnenkomt. Juist door teleurstelling. Laat maar. Man, Job had alle redenen. Alles weg. En Job reageert dan. En deze reactie wil ik even tonen. Dit is een tekst die heel mooi lijkt. Maar toch, als je verderop kijkt, zie je dat dit een halve waarheid is. Waarin je een stukje ziet van Jobs godsbeeld op dit moment. En helaas is dit een tekst waar zelfs liederen over geschreven zijn. En die ook helaas nog steeds heel vaak op begrafenissen aangehaald worden. Dat is deze tekst. Job 1 vers 21. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. He gives and takes away. Blessed be the name of the Lord. Klinkt heel mooi. Onthoud, op dit moment, als je goed kijkt naar de woorden die hier gebruikt worden. Job leefde voor God. Hij was een vroom mens. Aan het eind van het verhaal, ik geef je vast een kleine hint. Zie je dat Job God heeft aanschouwd. Hij leeft met God. En hier heeft hij gewoon nog een aantal hele mooie waarheden die mooi klinken. En dit klonk heel vroom zelfs, dat hij op die hele heftige gebeurtenis, dat hij zo reageerde, dat klinkt aan de ene kant heel, heel fantastisch. En het is ook gewoon de realiteit, dit gebeurt heel vaak als mensen zoals jij en ik, als wij mens zijn, als ons iets heel heftigs overkomt, juist direct nadat ons iets heel heftigs overkomt, dan zijn wij in staat om de Bijbelteksten te noemen en om goede dingen over God te zeggen. En dat geeft ook helemaal niks. Maar wat je ook vaak ziet, zie je ook bij Job, dat steeds verderop, in een aantal hoofdstukken verderop, zie je dat Job gewoon echt verbitterd raakt naar God. En het maffe en het mooie van God is dat God Job de ruimte geeft. Om eerst een heel vroom antwoord te geven, maar later ook gewoon de boze antwoorden, de gefrustreerde antwoorden enzovoort. Het klonk daar heel mooi, maar als je verderop leest wat Job zegt, had hij ook later hele andere taal. En niets menselijks is ons vreemd. Als ons net iets overkomt, dan weten we, nou maar Heer, met mijn God spring ik over de muur. Alleen dan een week later, of nog een week later, en nog een week later, van Heer, waarom dan? En die vragen zitten er ook daadwerkelijk. Dus je moet je eigen vragen niet overschreeuwen. God wil juist, en dat is het enige goede, wat die drie vrienden naar boven hebben gebracht. Die drie vrienden hebben naar boven gebracht dat in elk geval Job zijn diepste vragen eruit kwamen. Dat hij eigenlijk alles uitte wat hij werkelijk voelde. Maar hier begint hij zo. En de vraag die ik je wil stellen, waar ik hoop dat verderop wat meer antwoord op gaat komen, want het Bijbelboek leert ons dit ook, klopt dit uitgangspunt? De Heer geeft en de Heer neemt. Het eerste deel klopt zo en zo, de Heer geeft. Maar had hij ook genomen. En Job wordt ook nog hartstikke ziek als hierna. En dan komen drie vrienden. Van je vrienden moet je maar hebben. Elifaz uit Teman en Bildad uit Suach, en Sofar uit Naama. Dus als je nog namen zoekt voor kinderen, Elifaz, Bildad of Sofar. En die horen van zijn ellende en die komen hem opzoeken. En nadat zij Job rouw betoond hebben, nou, maar dit is toch wel heel bijzonder wat die gasten doen, gaan ze bij hem op de grond zitten en het is 7 dagen en 7 nachten zitten ze stil bij hem. Gewoon, ze vinden het zo verschrikkelijk. En ze willen er voor hem zijn en ze zitten gewoon bij hem. En hierna verbreekt Job de stilte. En misschien had hij dat beter niet kunnen doen. Maar dan komen ze in gesprek en dan gaan die vrienden gaan van alles zeggen. En die vrienden, als je dat helemaal bestudeert wat ze allemaal zeggen, komen die vrienden met heel veel waarheden en ook een aantal leugens. Maar alles wat ze zeggen zijn geen onwaarheden. Apart is dat, hè? Maar daarom blijft het ook bij, de waarheid is een persoon en is niet een stelling waar je van overtuigd bent. Want een waarheid op het verkeerde moment of tegen de verkeerde persoon gesproken heeft toch een negatief gevolg en kan daardoor toch nog steeds een onwaarheid zijn. Snap je? Zelfs als iemand lijdt en misschien heb jij waarheid over de situatie, moet je echt van God ontvangen of je die waarheid wel of niet moet spreken. En als wij automatisch andere mensen met waarheden om de oren gaan slaan, kan het hele nare gevolgen hebben. We gaan er ook zo eens naar kijken. En eerst de samenvatting eigenlijk wat al die drie de vrienden zeggen. En dat is iets wat vandaag de dag in de kerk ook nog heel veel rondgaat. Dat Job dit overkomt, moet een oorzaak hebben. En er moet wel zonde in het spel zijn. Wat ze alle drie zeggen. Het is een beetje te vergelijken met Johannes hoofdstuk 9. Waarin ook de discipelen tegen Jezus zeggen. En er is er iemand van, die is dan ziek of blind en doof, geloof ik, vanaf zijn geboorte. En dan zeggen ze ook van, nou, is het door zijn eigen zonde of door de zonde van zijn vader? Wij mensen zoeken oorzaken. Die drie vrienden zeggen, dit moet een oorzaak hebben. Dit moet ergens vandaan komen. Er moet wel zonde in het spel zijn. En daar gaan ze het met hem over hebben. Er moet wel zonde in het spel zijn. Met zulke vrienden heb je de duivel niet eens meer nodig. Ze nemen de rol van de duivel over. De aanklager. Eerst eens even, ik ga niet alles herhalen wat ze zeggen. En als je voor jezelf nog een leuke bijbelstudie wil doen, dan lees het maar eens na. Maar het aparte is Elifas, die zegt heel veel zaken. En één heel kort zinnetje, midden in alles wat hij zegt, wil ik even laten zien. En dat is Job 4 vers 8. Hij zegt, ik heb gezien wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten enzovoort. Dus met name, nou, dat jij dit hebt, dit heeft een oorzaak. Maar het gaat me nu met name om die drie woorden. Ik heb gezien. Waar vanuit spreekt Elifas? Hij spreekt vanuit ervaring. Dus hun hoofdbetoog is, er moet wel zonde in het spel zijn. En hij probeert Job te helpen vanuit zijn ervaring. Ik heb in het leven gezien. En dan heb je daarnaast, heb je Bildad. En Bildad, die spreekt niet vanuit ervaring, maar die spreekt, die wil nog steeds hetzelfde punt maken, er moet wel zonde in het spel zijn. En die spreekt vanuit het verleden. Job 8 vers 8. Ga bij eerdere geslachten te raden, bouw voort op de wijsheid van je voorouders. Dus het betoog van Elifas is geënt, en we hebben het heel vaak over waarin ben je geënt. Het betoog van Elifas is geënt in, ik heb gezien, ervaring. Het betoog van Bildad is geënt in het verleden. Ga maar kijken naar vroeger, eerdere geslachten. Hij sprak vanuit traditie en de woorden die hij sprak, daar zat best waarheid in. Alleen traditie is niet de waarheid. En dan komt die derde vriend. En dat is Zofar. En ik heb daar niet heel specifieke teksten. Maar als je goed naar zijn betoog kijkt, dan spreekt hij bijna als een lawyer, als een advocaat. Heel wettisch, heel oorzaak-gevolg. Hij sprak vanuit wetticisme. Hij sprak waarheden, maar paste die heel wettisch toe. Eigenlijk zei hij voortdurend dicht, het gaat slecht met je, maar als je zus en zo doet, gaat het wel weer beter. Nou, dan kunnen wij heel naar doen over die vrienden. Maar die vrienden bedoelden het goed. Ze hebben een week bij hem gezeten, meegerouwd enzovoort. En ik maak een beetje geintjes over ze. Van, nou, zulke vrienden moet je maar hebben enzovoort. En het zou er beter niet langs kunnen komen. Maar het is heel lerend voor hoe wij ook zo vaak in elkaar zitten. Hoeveel preken. Maar dan heb ik het niet alleen over preken die we houden vanaf het podium. Maar ook de preken die je houdt als je met vrienden. Want wij zijn allemaal predikers. We preken allemaal op verschillende plekken. Het zij thuis, het zij op een verjaardag, het zij in de hal. En hoe vaak spreken wij niet? Vanuit ervaring, vanuit traditie of vanuit wetticisme? Dat is ook heel veilig. Onze ervaring weten hoe het in elkaar zit. Onze traditie weten hoe het in elkaar zit. En ook wettische dingen, de waarheden van God op een stelselmatige manier ontdekt en toegepast. Dat geeft ons heel veel controle. En dan is het leuk, want we hebben het vaak in de gemeente over vrucht en vruchtdragen. Wat was de vrucht van dit alles? Dus dat ze het hadden over traditie, dat ze het hadden over hun ervaring en dat ze het hadden over wettische toepassing van waarheden. Goed bedoeld, bij Job neergelegd, maar wat was de vrucht van? Soms zien wij mensen die het ook moeilijk hebben en dan gaan wij erheen en dan vertellen we van, nou, ik heb dit meegemaakt, dus dan. Of we gaan erheen en we zeggen, nou, vroeger en als je dan kijkt naar toen en toen en toen, dan. Of we gaan erheen van, nou, de Bijbel zegt in Johannes 3, vers weet ik voor wat, dat en dan zal dat, dus de wettische toepassing. Wat is de vrucht van zo'n aanpak? Wat was de vrucht bij Job? Hij werd boos en hij ging zichzelf rechtvaardigen. Dit is wat ik al even eerder zei, de grootste vrucht van de vrienden was dat diepe lagen van Job naar boven kwamen. Er zaten toch nog wortels in zijn leven waarvan hij zelf niet wist dat ze er zaten. Hij ging zichzelf gigantisch rechtvaardigen. Zelfrechtvaardiging is een van de grootste wortels waar wij mensen vandaag de dag nog steeds heel veel last van hebben. Dat is echt een groot probleem. En aan de ene kant is de boodschap van genade fantastisch, want wij zijn rechtvaardig in Jezus Christus. Maar om die boodschap van genade aan te nemen, dat vraagt iets heel groots van onszelf. Weet je wel wat het van ons vraagt? Dat we onze eigen gerechtigheid, dus dat we onszelf rechtvaardigen, zelf de controle over alles hebben, dat we dat opgeven en aan hem overgeven. En Job ging zichzelf rechtvaardigen. Ik heb even geteld, in met name Job 29, daar wordt God maar 5 keer genoemd en wel 44 keer heeft hij het over zichzelf. Wat hij allemaal deed, wat hij allemaal wist, wat hij allemaal had gedaan. En hij lamenteert, dat is klagen voor de mensen die dit woord even niet begrijpen. Hij lamenteert over zijn rijkdom en over de wijsheid die hij had en de goedheid die hij heeft getoond. En de grootheid die hij ooit kende en hoe hij bekend stond bij anderen. En hij raakt verbitterd. En dan lees je dan verder in Job 31 en tot en met 33. Zie je dat die vrienden, die poken, die duwen iets. En het gebeurt vanuit een verkeerde bron eigenlijk. De bron van traditie, de bron van ervaring of de bron van wetticisme. En het brengt naar boven niet dat Job op zijn knieën gaat voor God. Maar dat hij zichzelf gaat rechtvaardigen. En Job bleef zichzelf als onschuldig beschouwen. Waarop de vrienden niets meer te zeggen hadden. Ik weet niet of ik deze tekst er wel bij heb gezet. Job 32 vers 1. Maar Job vindt eigenlijk dat het allemaal Gods schuld is. En het maffe is dus dit. Als je tegen iemand zegt, er moet wel zonde in je leven zijn, dan begaat iemand juist de zonde van zelfrechtvaardiging. In dit geval. En het brengt hem of haar niet op zijn knieën bij Jezus. Dus wat dan wel? Dat is de vraag. Toch? Wat bracht Job uiteindelijk ook op zijn knieën? Ervaring, traditie en wetticisme in elk geval niet. Dan komt er dus in één keer Elihu. En het aparte van Elihu is, er zijn ook een aantal theologen geweest die dachten, Elihu hoort eigenlijk niet thuis in dat boek Job. Dat hebben ze er later aan toegevoegd. En er zitten ook een aantal dingen in, ja, dat voegt niet zo heel veel toe. Elihu voegt heel veel toe. En door de komst en de vondst van de boekrollen in, hoe heet dat nou? Ja, niet zo heel lang geleden, hoe heet dat nou? Nou, jullie weten het allemaal. Daar hebben ze in elk geval ontdekt, dus nog veel ouder. En daar staat het stuk van Elihu wel bij in. Dus het is niet eventjes toegevoegd. En Elihu is een jonge profeet en volgens heel veel mensen, ik geloof het zelf ook, is hij een type, dus niet Jezus zelf, maar iemand die iets naar voren brengt van Jezus. En Elihu begint te spreken. En hij zegt eerst van, nou, ik heb eerst, juist dat de andere vrienden veel ouder waren als ik, dacht ik geef jullie de ruimte, ik eer jullie enzovoort. Dus hij liet ze allemaal in gang gaan en hij keek en hij observeerde en hij dacht, nu wil ik toch echt even wat zeggen. En Elihu zegt een aantal dingen en hij weerlegt zowel de woorden van de vrienden als ook de woorden van Job. Dat is het gave, hè? Jezus, en dat zegt Elihu trouwens, Elihu spreekt over God, God is een God die geen kant kiest. God is een God die de waarheid is. En Elihu kiest geen kant van voor de vrienden of tegen Job of tegen de vrienden en voor Job. Opnieuw, eigenlijk zag je, de vrucht van de vrienden is opnieuw de boom van kennis van goed en kwaad. De wet. Er moet wel zonde zijn. En Elihu komt, en net zoals we dat hebben gezien, zoals Jezus kwam om onze tempel te reinigen. Die boom van kennis van goed en kwaad moet eruit. En dan mag de woorden van God spreken. En Elihu spreekt in die zin neutraal. Hij weerlegt de woorden van de vrienden als ook de woorden van Job. En hij begint te spreken over Gods alles overtreffende grootheid. Dat vind ik gewaagd. Toen ik dat las, dacht ik van, je zult maar bij iemand zijn bed zitten. Kun je het even voor je ogen zien? Iemand die heel rijk was, die zit dan helemaal onder de zweren. Die heeft helemaal niks meer. Zijn kinderen zijn allemaal gestorven. Zijn vrouw wenst hem dood. En al zijn waardigheid is weg. En dan zit je bij hem aan het bed. Ik denk dat het veel logischer zou zijn geweest om te praten. Misschien zelfs wel zoals die andere vrienden. Oplossing bedenken enzovoort. En Elihu die durft daarnaast te zitten. Die durft er zelfs naar te kijken. En die begint over de grootheid van God te spreken. Over dat God ontzettend groot is, dat God wel degelijk voor hem zorgt en gezorgd heeft. Elihu begint te spreken over dat daar waar Job zei dat God niet spreekt, zegt Elihu, jij denkt dat God niet spreekt? God spreekt voortdurend als je op bed gaat en als je op allerlei manieren spreekt God. Wat een lef. Om dat tegen iemand te zeggen, juist in een situatie waarin wij allemaal zouden denken, die moet nu even lieve woorden horen. Die moet even niet zoiets gaan horen over de grootheid van God. Maar Elihu sprak niet vanuit wat wij mensen zagen, maar hij sprak vanuit wat hij wist dat de werkelijkheid was. Elihu zegt tegen Job, daar waar Job, jij zegt dat God niet beschermt, zegt Elihu dat Job dat juist wel doet. Onder andere in hoofdstuk 33 zie je dat. Dat God Job beschermt en voor hem gezorgd heeft enzovoort. En dan zegt Elihu iets heel bijzonders. En daar, we komen nu bij de kern van wat ik vanmorgen wil dat je gaat zien. Als Elihu het dan heeft over God spreekt wel degelijk en God zorgt wel degelijk voor je. En dan begint Elihu te praten van, en als het dan jou overkomt, dat het in één keer zo is dat je lichaam eraan gaat en dat alles misgaat en dat je vlees gaat verteren. En hij beschrijft precies waar Elihu in zit. Waar Job in zit. Dan zegt Elihu, als het dan vervolgens jou overkomt dat het lijkt alsof je levend dood bent, dan zegt hij dit, dan heb je een pleitbezorger nodig. Het betoog van die eerste drie vrienden, er moet zonde in het spel zijn. Maar Elihu zegt van, je hebt een pleitbezorger nodig. Het woord dat ervoor gebruikt is het woord malak en dat betekent engel, priester, koning, leraar. Er moet met andere woorden, er moet iemand tussen beiden komen. En wat voor een? 1 uit 1000. Laten we eens lezen. Job 33 vers 23. Dus als iemand, dan, Elihu heeft in de zinnen hiervoor net gezegd, als dan je lichaam verrot en het lijkt alsof je levend dood bent, dan als hij een pleitbezorger heeft, één die zijn voorspraak is, 1 uit 1000 om van zijn onschuld te getuigen. En als God die pleitbezorger dan welgezind is en zegt, laat niet toe dat hij, Job dan in dit geval, in de afgrond afdaalt, ik heb een losgeld gekregen. Jezus in Job, wel degelijk. Jezus in Job, een pleitbezorger, iemand die voor hem opkomt. Allemaal woorden die spreken over het werk van Jezus Christus, wat hij voor jou en mij gedaan heeft. En dan zegt dus God, ik heb een losgeld voor hem verkregen. Dan is de vrucht, krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger. Keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd. Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind. Hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor hem, want hij wordt door God in ere hersteld. Wat doet Jezus? Wie is Jezus? Pleitbezorger. Waar heeft hij voor gezorgd? Voor een losgeld. Het andere woord voor losgeld is het woord verzoening. Hij heeft verzoening gebracht. Als het lijkt alsof je levend dood bent, dan is het niet zo dat jij iets moet doen, maar dan moet er dus iemand tussen beiden komen. Dan moet er iemand anders komen. Toen ik dit ontdekte, echt waar, serieus. Toen ik dit in de Bijbel, toen ik dit ontdekte, Petra die zat met Jael een filmpje te kijken. Ik rende naar haar toe, ik dook naar Petra toe, moest kijken. Ik was helemaal enthousiast, kan er niks aan doen, moest kijken. Ook in Job zie je opnieuw het werk van Jezus. Het centrale werk van Jezus. Hoe belangrijk dat is. Ik word daar heel enthousiast van. Elihu praat niet uit ervaring. Hij praat niet uit traditie. Hij praat niet uit wet. Hij zegt dat een pleitbezorger de enige weg tot God is. En nadat hij dit gezegd heeft, dan zegt hij, Job, laat ik jouw wijsheid leren. Zo staat het er. En dan legt hij onder andere uit dat God goed is. En dat God geen kwaad in de zin heeft. Dus hij weerlegt die eerste woorden die Job heeft gesproken. Van de Heer neemt en de Heer geeft en de Heer neemt. Ik las laatst een tweet van iemand. Die zei een van de grootste ik weet niet precies hoe die was. Maar een van de sluwste trucken van Satan is het uitvinden van het woord welvaartstheologie. Want wij zijn bang voor het woord welvaartstheologie. Dus als, welvaartstheologie, dat is iets heel engs. En daar hebben wij een bepaald gevoel bij. Maar God in zijn hart wil voor ons zorgen. Maar hij wil nooit dat onze welvaart hem vervangt. Dat is de sleutel. Maar God heeft het beste met ons voor. Echt waar. En de vijand wil dat we dat niet meer gaan geloven. En ook zelfs hoe vaak Job wordt vaak op een manier uitgelegd, ook de Heer geeft dit enzovoort enzovoort. Bij Elihu spreekt dit tegen. God is goed en heeft geen kwaad in de zin, Job 34 vers 9. Hij begaat geen slechtheden en hij verdraait het recht niet. Job gaat verder en dat is het mooie trouwens van Job. Je vindt hele leuke dingen, want Job, in dit stukje wordt beschreven hoe wolken functioneren. En er worden wetenschappelijke dingen gezegd die pas 100 jaar tot 200 jaar geleden bewezen zijn. In dat hele oude boek wordt dat al genoemd. Er worden zaken beschreven over de schepping. Over de grootheid van God in de schepping. De almacht van wie hij is. Hij is op de schepping gericht. Op een gegeven moment zegt Elihu, zou God ook maar 1 seconde ophouden te zorgen voor de schepping, dan zou de schepping in die 1 seconde volledig ophouden te bestaan. Dat wij hier zitten ademhalen en dat jij kunt luisteren naar dit woord, hebben te danken aan Gods verbondenheid en oog voor de schepping. Dat is wat Elihu zegt. En vervolgens legt Elihu uit dat God er echt wel voor zal zorgen dat het recht zegeviert. Dat God echt alle onrecht wel onthoudt. En dat God zal gaan herstellen. Misschien zie je het nu nog wel niet. Maar God die onthoudt wat jou overkomt. En die zorgt dat als een onrechtvaardige onrecht wordt aangedaan. Dat er een dag komt dat dat hersteld gaat worden. Hij legt Job uit dat zijn rijkdom en voorspoed. Dat hij die zeker aan God te danken had. Maar dat dat geen reden was om te concluderen. Dat hij dat aan zijn eigen gerechtigheid te danken had. Snap je hem nog? Die wortel, dat is soms de verkeerde omconclusie. Dus wij zijn gezegend, God geeft ons gezondheid, God geeft ons dit, God geeft ons dat. Dus ik moet wel iets gedaan hebben om het te verdienen. Dat is niet zo. God had het wel gegeven, maar gewoon omdat God van hem houdt en voor hem zorgt. En niet omdat degene, als je het wel hebt, dan ben je geslaagd. En heb je het niet, dan ben je niet geslaagd bij God. Zo is God niet. Elihu legt uit dat als je rijkdom je ogen verblindt, dat hij die rijkdom zo weer wegneemt. Want hij wil niet dat je ogen verblind raken voor de zorg van God. Dus dan neemt God soms die rijkdom weg om je ogen te openen. Bij Job zie je dat zijn ogen geopend werden door deze verschrikkelijke situatie. Maar Job eindigt, en dat zien we zo, we zijn er bijna, met van eerst heb ik voor u geleefd, maar nu heb ik u met mijn ogen aanschouwd. Dus deze situatie hebben zijn ogen geopend voor wie God werkelijk is. En dan gaat Elihu gigantisch opscheppen over de schepper. En het gaat een tijdje door en Job heeft geen enkel weerwoord. Dan begint God zelf te spreken. Dus we hebben de vrienden gehad, Jobs reactie gehad, we hebben Elihu gehad en dan spreekt God zelf. Het bijzondere van God vind ik dat hij niet eerst even uitlegt hoe slecht Job is. Want Job had behoorlijke dingen gezegd. Maar God die legt niet aan Job uit hoe slecht Job is, maar God legt aan Job uit hoe groot hij is. Ik heb laatst een tweet getwitterd. Wat doe je vaker? Dat je met God praat over je problemen? Of dat je problemen vertelt hoe groot God is? Dus dat je God vertelt hoe groot je probleem is? Of dat je je probleem vertelt hoe groot God is? En allebei mag best hoor. We hebben hier geen veroordeling. Alleen mijn menselijke neiging is om heel vaak tegen God te zeggen hoe groot mijn probleem is. Maar eigenlijk wil ik leren om te draaien om mijn problemen te vertellen hoe groot God is. Dat is wat God die doet. Ga tegen je probleem praten. Ga eens een goed gesprek met je probleem aan. En vertel je probleem hoe groot God is. En God die vertelt hoe groot hij is, onder andere door zijn schepping. En dat doet me heel erg denken aan deze tekst, Matthäus 6, vers 28, de tweede helft tot 30. Daar zegt Jezus, die heeft net gezegd, jongens, maak je nou geen zorgen. Man, wat hebben wij veel last van zorgen. Juist in deze tijden van crisis. We zijn bang dat we onze dingen kwijtraken. En juist daarin zegt Jezus, joh, kijk eens naar de lelies. Kijk eens naar hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet, ik zeg jullie. Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Het valt mij op dat heel veel mensen in staat zijn om in de schepping best God te zien. Maar daarvan mag ook het sprongetje gemaakt worden. En dat sprongetje hielp God Job maken. Van kijk eens naar hoe goed God voor de schepping zorgt. Maar zo goed als ik voor de schepping zorg, zo goed wil ik voor jou zorgen. Dat is wat hij wil. Ik was heel diep onder de indruk van een opmerking die Jan Gerrit vorige week even maakte toen wij daar in die schuur zo heerlijk zaten. Toen vertelde hij eventjes een heel klein detail. En Jan Gerrit, als je echt heel veel wil weten over hoe groot God is in de schepping, moet je eens met hem gaan praten. Hij kan je echt hele leuke feitjes vertellen. Maar hij vertelde alleen eventjes hoe planten werken. En als het dan zo droog is zoals het zo laatst zo droog was, dan gaan die planten helemaal slap hangen. Zodat het water niet hier blijft hangen, maar dat alles naar die wortels gaat. En de grond wordt een beetje wit. Want als het wit is, dan stoot het de warmte af. En er komen scheuren in de grond. En waarom zitten die scheuren erin? Dat zodra er weer regen is, dan kan het gelijk heel diep gaan. Dan is het gelijk weer bij de wortels. En dan gaat de plant weer zo staan, zodat de regen via de takken weer heel snel ook naar de wortels stroomt. Een heel klein detail, en zo weet hij er nog veel meer te vertellen, van hoe prachtig de schepping in elkaar zit. En God zegt, als je kijkt naar hoe ik daarvoor zorgde, ik heb je dat getoond om je te tonen hoe graag ik voor jou wil zorgen. God wil voor jou zorgen. En lieve mensen, dit is eigenlijk de kern van wat ik wil zeggen. Wat opent de deur voor zorg van God in je leven? Jezus, jouw pleitbezorger. Echt waar. Dus Job heeft geluisterd naar Elihu. En hij had geen weerwoord. Vervolgens komt God. En die openbaart zijn grootheid. En dat was de weg naar herstel. Niet focus op de problemen. Zelfs geen focus op de zonde. Maar focus op een pleitbezorger. En op de grootheid van God. En daarvan uit laten we deze teksten eens lezen. Job 42 vers 5. Hier zeg je op dit. 42 vers 5. Eerder had ik slechts over u gehoord. Weet je nog dat ik het met jullie wel eens heb gehad over Saul, die God volgde vanwege de tradities van zijn voorgeslacht? Maar dat hij een openbaring kreeg en dat er toen wat veranderd was? Hetzelfde verhaal bij Job. Eerder had ik over u gehoord en Job was een vroom iemand, kon goede teksten zeggen en die kon prachtig voor God leven en die had alles voor elkaar, maar toch was bij hem een weg nodig om te bewegen van over God horen naar nu, zegt hij, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. God die had geen weddenschap met de vijand. Met een biertje erbij en eventjes zo van hallo. Zullen we eens eventjes even een schepseltje pesten. Hè? Zullen we dat eens even samen doen? Absoluut niet. God had voor ogen dat dit ook in het leven van Job zou plaatsvinden. Dat hij hem zou aanschouwen. En dan Job 42 vers 10, dat is ook een hele leuke, want wij hebben dan de neiging om al die vrienden bij wijze van spreken te vervloeken. Had je me nou maar beter advies gegeven. Maar zelfs hier moest dit gebeuren. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job. Dus zelfs de vrienden die hem verkeerd advies hadden gegeven en die hem helemaal niet hadden geholpen, daar ging Job voor bidden en het had een invloed op zijn eigen leven. Het vergeven van anderen heeft de grootste invloed op je eigen leven. En dat is wat hier gebeurt. En dan staat er, de Heer bracht een keer in het lot van Job. Dus dit is echt het initiatief van God. De Heer geeft. Satan nam, maar de Heer geeft dubbel en dwars terug. Want er staat, hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. 42 vers 12. De Heer zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere leven. Zo kreeg Job 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 spanrunderen en 1.000 ezelinnen. Ook kreeg hij 7 zonen en 3 dochters. En wat wordt er over gesproken? De eerste dochter noemde hij Jemima en de tweede Kesia. En de derde Keren Hapoeg, dat is ook nog een leuke naam voor een dochter. En in het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf hen een even groot erfdeel. En dit gaat zelfs buiten de wet om. Dan als al hun broers. Dus er was geen onderscheid tussen man en vrouw. Die dochters waren zo mooi dat zij net zoveel kregen als die broers. Dat is God. Het is ook een mooie tekst om ook in het Oude Testament te zien dat God niet erg mannelijk gefocust alleen was. Maar dat het voor beide is. Evenveel. Jezus in Job. Als jij blijft hangen in ervaring, in traditie of in jouw toepassingen van de waarheid. Dan ontneem je jezelf. Een leven met Jezus, die je eigenlijk niet zou kunnen mogen missen. Maar we doen het zo gemakkelijk. Als jij blijft hangen in een afstandelijke relatie van God. Hij zorgt voor de schepping, dat geloof je. En Job, die was rechtvaardig, deed alles. We hebben het lijstje gezien in het begin van deze preek. Hij leefde prachtig voor God. Maar het was een leven op afstand. Hij kon zeggen, van, nou, alles wat hem overkwam, nou, de Heer geeft en de Heer neemt. Naakt ben ik geboren, naakt ga ik weer weg. Zijn godsbeeld klopte niet. Er moest iets gebeuren om zijn godsbeeld te veranderen. Ik geloof dat in alle liefde God zo graag wil. Dat jouw godsbeeld verandert. We zijn soms zo bang voor het ontvangen van de God die voor ons zorgt. En omdat we niet alle antwoorden gelijk hebben. Job had ook niet gelijk alle antwoorden. Juist als er soms lijden is. Ik geloof niet dat God wil dat we lijden. Het is er soms wel. Ik snap het ook niet altijd. Maar het Bijbelse lijden om Christus wil is een ander lijden dan het lijden zoals Job heeft meegemaakt. Echt waar. God wil dat het ons wel gaat. Maar in ons lijden, en of in situaties waar we geen antwoorden op hebben enzovoort, kunnen wij dan toch leren van Job. Gaan we zoeken naar oorzaken? Gaan we zoeken naar antwoorden? Is er zonde in het spel? Of gaan we naar onze pleitbezorger Jezus? Continu bij hem. En dat we hem vragen. Dat zijn striemen ons genezen. Dat zijn opstanding onze opstanding mag zijn. Dat hij voor ons zorgt. Ik wil je uitdagen om Jezus centraal te stellen in je leven. Juist ook. Ik vond het heel, heel wonderlijk. Dan in het boek waarin een van de meest verschrikkelijke leefomstandigheden wordt beschreven. Dat zelfs daarin we Jezus ontdekken. Pleitbezorgen. Losgeld. En vanaf het moment dat Job dat zag. En zich weer ging richten op de grootheid van God. Veranderde zijn leven. Ik zou het een belediging vinden voor het werk van Jezus en aan het kruis. Als wij dit niet preken. Als we niet preken als je bij Jezus komt. Dan wordt alles anders. Gelijk? Ik weet het niet. Maar Gods woord leert het ons wel. Ik wil je uitdagen, gemeente, om tegen je problemen te gaan preken. En je problemen te vertellen over hoe groot God is. Vertel hem hoe groot Jezus is. Ga je hart vullen van hem. En vertel je problemen dat het hebben van problemen of het hebben van geen problemen voor jou los staat van jouw verbondenheid met de Vader. Maar dat is wat Job geleerd heeft. Of hij nou veel had of heel weinig had, uiteindelijk heeft hij God aanschouwd. En dat God weer goed voor hem ging zorgen, dat hij prachtige dochters kreeg enzovoort enzovoort enzovoort, was een vrucht. Maar niet het doel zelf. Jezus is het doel. En via Jezus is hij de weg naar de Vader. Amen.